Een aantal weken geleden ben ik samen met mijn vrouw en een aantal anderen op vakantie geweest, eigenlijk op een trainingskamp geweest in Oostenrijk, de Demo Youth Conference, waarbij Adventisten uit heel Europa bij elkaar kwamen. De meeste waren tussen de 18 en 50 jaar oud, 1200 jongeren, om bij elkaar samen de Heer op te zoeken, te getuigen, luisteren naar interessante overdenkingen. We zijn geweest evangeliseren in Oostenrijk zelf. Hele ervaring als je de Duitse taal, wat dan niet met spreken echt machtig bent, en dan op straat gaat en je gaat getuigen van je geloof. Hele bijzondere ervaring. En dan toch ontdekken dat de Heer voor heeft gezorgd dat er in die stad van Linz, we gingen met 700 mensen gingen de straat op, we gingen evangeliseren, en dat daaruit rond de 80 bijbelse contacten uit zijn voortgekomen, waarbij de kerk in Linz daarmee aan de haal gaat. Na die evangelisatieactie in Linz zijn we, mevrouw en ik, doorgereisd naar Wittenberg in Duitsland. En voor degenen die kundig zijn in een kerkgeschiedenis, Wittenberg is de plaats waar Martin Luther heeft gewoond en heeft gewerkt. En we zijn de plaats waar Luther die beroemde 95 stellingen, dit boekje kunt vinden, de 95 stellingen tegen de muren van de deuren van de schoolkerk heeft genageld om zijn beklag te doen over hoe de kerk omging met aflaat. Martin Luther, die had het moeilijk met zichzelf en ging naar Rome om boetedoening te doen. En toen hij in Rome was en hij zag hoe de kerk omging met het verzamelen van geld en alles rondom het mooi maken van Sint-Pieter en de arme bevolking terug waar hij woonde in Wittenberg, hoe ze lijden onder de corruptie die er plaatsvond in de kerk, zag hij van, dit is toch niet de bedoeling van vergeven van zonde, dit is toch niet hoe je bevrijd wordt van je angst en je verdriet en je pijn. En Luther, die zag in dat het anders moest. Hij ging studeren, hij bekeek het woord en hij zei, dit moet anders. En hij sloeg die 95 stellingen om op de deuren in de schoolkerk van Wittenberg. En in een van die stellingen gaf Martin Luther aan in 1517 hoe belangrijk het is om Christus te volgen. Stelling 62. Wat is de ware noodzaak van elke christen, schreef hij in stelling 62. De ware schat voor de kerk is het heilige evangelie van de glorie en genade van God. Luther kwam erachter dat Jezus de enige oplossing is. Een andere bekende adventist voor ons is Ellen White. En die schreef het volgende. Jezus hangende aan het kruis is het evangelie. En de vraag waar ik deze ochtend bij wil stilstaan ligt heel erg voor de hand. Maar de andere kant is ook iets waar we echt stil bij moeten staan. Staat Jezus daadwerkelijk centraal in alles wat we doen in dit leven? Blijven we hem niet alleen maar met onze monden, maar is hij ook centraal in ons handelen, in ons denken, in ons doen, in ons laten? Hebben wij hem wel lief met geheel ons hart, met geheel ons verstand, met geheel ons wezen? Toen Luther naar Rome ging en alles zag wat eigenlijk verkeerd was en ging indenken dat Jezus moest centraal staan, werd hij standvastig als nooit tevoren. En toen men hem dreigde om uit de kerk te zijn gezet, zei hij van nee, alleen maar als jij mij kunt vertellen uit de Bijbel, dat datgene wat ik zeg verkeerd is,
Dan pas ben ik bereid. Maar als je die kan doen, dan blijf ik staan waarvoor ik sta. En zo werd hij een van de grootste kerkhervormers van de reformatie. Omdat hij had gezien dat Jezus de enige is die geeft wat wij nodig hebben. Hoe kunnen wij net zo standvastig worden als Maarten Luther? Hebben wij in ons geloofsleven daadwerkelijk ontdekt wat er kan gebeuren als we Jezus centraal stellen in alles? Helaas, en vaak gebeurt het dat we door diepe dalen gaan voordat we daadwerkelijk beseffen en erkennen dat Jezus Christus datgene is en diegene is die we moeten vasthouden. Ga met mij naar Lucas hoofdstuk 24. We gaan weer veel in Gods woord bladeren deze ochtend. Lucas 24, u kent het wel, die twee discipelen die Jezus zagen nagaan kruis en stierf. En de discipelen waren diep depressief en in de put. En ze gingen terug naar Emmaus. Lucas 24. En dan loop je daar op de straat. En je ziet wat er allemaal is gebeurd met Jezus. En je bent diep, diep betroefd. Jezus is weg. En wat nu? Hoe verder? Zo'n krachtige spreker. Zo'n mooie boodschap. Hoe gaan we nu verder? En in een diepe duisternis en zonder dat we ervoor hadden, liep Jezus naast hem. Ga naar vers 25. En Jezus zei tot de Emmausgangers: o verstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hadden. U moet weten, die discipelen en de Joden kenden de schriften. En als je de schriften kent, het Oude Testament in die tijd, dan konden ze lezen wat er allemaal zou gaan gebeuren als de Messias zou komen in deze, naar deze aarde. Bijna alle gebeurtenissen die Jezus heeft meegemaakt zijn voorzegd in de psalmen en dergelijke. En Jezus zegt, moest de Christus, vers 26, niet lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan. Bij andere woorden, Jezus zei tegen de discipelen, die apostelen, die niet door hadden, Jezus moest allemaal overkomen. Je weet niet bedroefd. En toen begon Jezus bij Mozes, bij de profeten, en legde hun uit wat in de geschriften over hem geschreven was. Die Emmausgangers lazen het Oude Testament, maar hadden niet door dat zelfs in het Oude Testament, zelfs in die schriftrollen van Jesaja, Jeremia en de Psalmen, in de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes, dat Jezus centraal stond in die boodschap. Hadden ze het begrepen, dan waren ze niet bedroefd geweest. Want we weten dat er grotere dingen te wachten stonden. En Jezus ging met hem mee naar huis. Jezus brak het bad. Jezus ging weer heen. En toen kwam ineens dat besef bij die Emmausgangers. Vers 32. En wat zeiden ze tegen elkaar? Was ons hart die brandde in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Wanneer komen wij in ons geloofsleven achter dat Jezus centraal staat? We zeggen het wel, maar ervaren we het ook. En die Emmausgangers, pas wanneer dat besef doordrongen, waren we niet vurig genoeg? De discipelen, de elf, nadat Jezus was opgestaan, gaf Jezus in Lucas 24 de volgende opdracht mee. Hij zei tegen de discipelen in Lucas 24, vers 47, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf hier in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.
Jezus gaf hier aan dat ze daar moesten wachten en dan zouden ze de kracht, de troost die was beloofd, aan hun geven, zodat ze met kracht de wereld in konden gaan en konden getuigen. En in Handelingen lezen we dat nadat Jezus opgevaren was, dat de discipelen bij elkaar kwamen en andere volgelingen, en dat ze gingen naar een bovenkamer en eendrachtig gingen studeren in de schriften en gingen bidden en na gingen denken over wat was nou het bijzondere aan Jezus die onder ons is geweest. En ze gingen bidden en ze gingen smeken en ze stonden stil bij het woord en ze gingen er echt in graven. En toen was Pinksteren. En ze werden gevuld, die discipelen, door de Heilige Geest. En toen begonnen ze, toen drong dat besef door en gingen ze getuigen. Als Jezus centraal staat, begin je te prediken. Net zoals Petrus dat deed in Handelingen 2, vers 32. Toen hij opgestaan stond en vertelde tegenover de mensen, die keek naar dat wonder daar op Pinksteren en zei: Jezus Christus heeft God wil opstaan en daar zijn wij allen getuigen van. Als Jezus centraal staat in je leven, kan je dat niet voor jezelf houden en dan ga je stad en land in en je gaat vertellen hoe groot en wonderbaar Jezus is geweest. Als Jezus centraal staat in je leven, dan ga je erop uit om mensen te vertellen over de genezende kracht van Jezus. De opstandingskracht van Jezus. En toen de apostelen gingen naar die kreupele man in Handelingen 3, zei Petrus tegen deze man: zilver en goud heb ik niet, in Handelingen 3, vers 6. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Was dat een paar Romeinse voorijnen? Gaf Petrus een mooie expositie van wat er allemaal zou kunnen gebeuren als je beter zou worden? Nee, hij zei: in de naam van Jezus Christus de Nazareër, sta op en ga lopen. Hij kon niet zwijgen over Christus' liefde. Als je Jezus centraal staat in je leven, ook al is er onderdrukking en ook al is er vervolging, je blijft getuigen. Handelingen 4 vers 11, toen de apostelen klem werden met de schriftgeleerden, en hij zei: deze Jezus is de steen die voor u de bouwers veracht werd, maar die de hoeksteen is geworden. Vers 12, en zaligheid is er geen andere, want er is ondernaam geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten kunnen worden. Jezus centraal. Als je Jezus, zoals we hebben gezien, centraal stelt, sta je met vuur en vlam. En dan wordt er gelijk een spiegel voor je voorgehouden. Dat had ik ook met het voorbereiden van deze overdenking. Hoe in vuur en vlam ben ik? Waar sta ik in mijn geloofsleven? Als je in contact komt met Jezus, kan je stil blijven zitten. Als je in contact bent met Jezus, ga je door storm en strijd. Door verdriet. Want je weet dat er een grotere vreugde is. In het laatste Bijbelboek, de Openbaring, en in de laatste brief aan de zeven gemeenten, in Openbaring 3, aan de brief aan de gemeente Laodicea, kunnen we zien in wat voor conditie de kerk is in Laodicea. En Laodicea profetisch staat voor de laatste kerkgemeente, de gemeenschap van christenen, tot de wederkomst van Jezus. En die laatste gemeente, Laodicea, heeft een probleem. Niet iedereen in die gemeente staat in vuur en vlam voor het evangelie. Er zijn zelfs mensen die onder de categorie koud, kil en klam gesteld kunnen worden.
En er zijn ook mensen die het beste pakken van twee wereldjes en die lauw worden genoemd. En aan het eind van die brief doet de schrijver een oproep, dat is Jezus, Openbaring 3 vers 20, en die zegt: zie, ik sta aan de deur en klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. En dan ga je nadenken. Heb ik de deur wagenwijd opengezet? Of wat sommige mensen die dat hebben, zo'n ouderwetse klink, dat als iemand aanbelt, als je de deur op de schoen neerzet en dan komt de deur maar 10 centimeter om, dat je even ook kan kijken van wie is die persoon die voor de deur staat en dan dat je dan weer de deur kan weer doen. Hoe kijken we naar Jezus die aan die deur staat te kloppen en zegt van ik wil bij je binnenkomen? Zien we Jezus als die aan de gang is? Die bedroefd en vertwijfeld en pas wanneer we tijd nemen dat we hem zien, zijn wij vol van getuigenis als we Jezus prediken aan anderen? Of zijn wij zelfs koud geworden? Dat het ons niets meer doet. Of misschien nog wel veel erger. Lauw. Het beste van twee wereldjes. En dat proberen te combineren. In het verhaal van de verloren zoon. Uit Lucas 15. Kunnen we zien. Hoe belangrijk het is om. Jezus. Centraal. Te stellen. En eigenlijk, dat we soms wel eens door diepe dalen heen te gaan. Voordat we beseffen dat Jezus datgene is wat we waarlijk nodig hebben. Lucas 5. Ken dit verhaal allemaal? Van verloren zoon. En de gelijkenis begint meteen. Jezus begint meteen bij de essentie. Waar het fout dreigt te gaan in onze leven. Lees bij mij in vers 12 van hoofdstuk 15. En de jongste zegt tegen zijn vader: geef mij een deel van de goederen dat mij toekomt. En de vader verdeelde het vermogen onder zijn kinderen. Geef mij datgene wat mij toekomt. Deze jongen had het voor hem helemaal door. Ik weet wat ik nodig heb. Vader, jij hebt het. Geef wat mij behoort aan mij toe. En dan ga ik het maken in het leven. Hoe vaak zeggen wij niet in ons leven: geef mij wat ik nodig heb. Geef mij rijkdom, want dat heb ik nodig. Geef nu mijn geld op mijn bankrekening. Geef mij een groot genoeg huis. Geef mij status en aanzien. Geef mij wat ik nodig heb, zodat ik niet alleen of eenzaam hoef te voelen. Geef mij wat mij rechtmatig toekomt. Ik heb zoveel jaar op school gezeten, voor een dure studie betaald, en nu wil ik de baan hebben die mij toekomt. Dat terwijl wij als gelovigen beter weten. Jezus zegt in Matthäus 11: kom naar mij toe. Als je vermoeid en belast hebt. En ik zal je rust geven. Jezus ziet de werkelijke conditie van ons hart. En hij ziet ons voortgejaagd en vermoeid en afgemat. Jezus zegt: kom naar mij. Maar hier deze jongen die claimt en die zegt: vergeef mij. Ik weet wat mij behoort. Geef mij en ik ga het doen op de manier zoals ik dat goed vind. Ik ben wijs en oud genoeg om zelf mijn weg te kunnen bepalen. Jezus kent de conditie van het menselijk hart. Zondig tot het bot. En helaas willen wij mensen maar ons eigen ding doen. Onze eigen redding bewerkstelligen. En dat maken wij net zijn als vermoeide, voortgejaagde mens. Die op den duur alles verkwisten. Als we dingen ons op ons eigen houtje doen, en dat wil zeggen los van Christus. Als we Jezus uit het oog verliezen, dan gebeurt het hetzelfde als de jongen die vroeg aan zijn vader, geef mij mijn deel. Lucas 15, vers 13. En die jongen, ik zie het al helemaal voor me. Je hebt hier geld. En je zegt, deze wereld ga ik maken. En ik ga lekker gokken. En ik ga mijn geld verplassen. En ik ga investeren in een mooie portfolio. En een mooie aandelen kopen. En ik ga helemaal maken. We denken aan die mensen die aandelen hebben gekocht van Facebook. Ik hoorde van een bejaardenhuis die aandelen heeft gekocht van Facebook. En dat aandeel is zo hard gekelderd dat de oudjes het nu met veel minder geld doen als daarvoor. En niet veel dagen maakte de jongste zoon alles te gelden, vers 13. En reisde weg naar een verder land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. Je leven heeft geen structuur als je Jezus niet centraal stelt. Als je jezelf centraal stelt, dan ga je je doen aan je eigen verlangens, je eigen inzichten. En dan gaat het sneller door je handen heen dat je zelf had gedacht. In een onrustig en gestrekte wereld willen we als essentie echte rust. Dat kun je niet kopen. Maar je kunt het ook krijgen van Jezus. We hebben niet voor niks de Sabbat gekregen van onze Heer en Heiland. Er is van alles in de winkel te kopen wat er lekker uitziet. En misschien wat ook heel lekker smaakt. Maar de Heer geeft door zijn woord principes heen hoe je zo gezond mogelijk kan leven. In deze wereld komt alles aan het eind. Terwijl Jezus ons ware verlossing, ware vergeving en eeuwig leven in vooruitzicht stelt. Waar ben je op gefocust? Wat zet je centraal in je leven? En die beste kerel, die zoon, in een ver land, in een verre plaats, vergot al zijn geld, verbrast al zijn geld en zit diep in de put. En wat doe je dan? Waar kijk je dan naar? Wat doe je als je in de put bent? Je kunt wel die storm van Jezus naar de discipelen toe liep. Heftige storm in een bootje en de discipelen kijken over de rand van het schip en zien in de verte Jezus wandelen over het water. En dan is het gelijk geloof wat het maakt waardoor een van de discipelen uit de boot sprong en Jezus over het water tegemoet liep. Geloof, Jezus centraal stellen. Want hij was gefixeerd op hem. En dan heb je Jezus in het vizier. En denk je van, hey, kijk naar mij. Kijk naar de miracles happen. En dan kijk je naar links. Kijk naar rechts. En je ziet golven. En dan in plaats van dat je oog gefixeerd houdt, wat gebeurt er? Oh jee, dit is niet normaal, deze golven. Nou, het enige wat ook te doen is een ogen verkeerd houden op Jezus en wat doet? Bam, hij zakt weg in het water. Vaak komen wij in moeilijke situaties in ons leven. En we fixeren ons op de moeilijke situaties. Terwijl Jezus simpelweg zegt, kijk naar mij. Jezus zei van de apostel dat hij klein gelovig was. Hoe groot is ons geloof? Maarten Luther, waar ik in zijn vakantie naar zijn woonplaats ben geweest, die zag dat al die aflaten, dat zijn brieven waar men geld voor kon betalen, en dat kon als het ware uit het vaatgevoel kunnen worden weggekocht voor jezelf of voor je familie. Hij zag dat die aflaten, dat dat niet een manier was om zeker te zijn van verlossing. Dat de enige zekerheid komt door Jezus centraal te stellen en aan hem genade en verlossing te schenken. Pas wanneer hij dat doorhad, pas wanneer hij door die persoonlijke geloofscrisis kwam, had hij door: als Jezus centraal staat, dan gaan er dingen gebeuren in het leven. Hij kreeg visie. Hij kreeg een waarachtig geloofsleven. Wij hebben een Luther moment in ons leven nodig. Een Petrus moment om te ontdekken dat we niets, maar dan ook niets anders nodig hebben dan Jezus. En het lijkt zo voor de hand liggend. Jezus staat op centraal in ons leven. Maar wat gebeurt er als je staat voor de ultieme test in je leven? We weten dat het leven op deze aarde tijdig is. Er komt een eind aan het leven. De tijd is gelimiteerd. En veel mensen doen van alles om de dood te slim af te zijn. En ze proberen van alles. Mensen denken dat er iets te regelen is zonder Christus. Maar het enige hoop op nieuw leven, op eeuwig leven, kan alleen aan de weg stellen worden door Christus. Toen Lazarus stierf, was men ontevreden dat Jezus niet meteen ingreep. En ja, het gebeurt ook dat wij het moeite mee hebben als Jezus niet meteen datgene doet in ons leven wat wij nodig achten. Waarom geneest Jezus mij nu niet? Waarom krijg ik geen nieuwe baan? Waarom zit ik nog in de put? Maar Martha, deze vrouw had hoop. Ze begon met Jezus te praten en ze zei, en Jezus zei tegen Martha: ik ben de opstanding in het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Staat Jezus centraal. En ieder die in mijn leven en in mijn geloof zal niet sterven in eeuwigheid. En er wordt een simpele vraag gesteld: geloof je dat? Geloven we daadwerkelijk wat Jezus voor ons kan doen? En dan komt het simpele vraag, de antwoord van Martha. Het antwoord op het centraal stellen van Jezus in je leven. Ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld zou komen. Hebben wij een geloof wat Jezus centraal staat? In Hebreeën 4, vers 15 lezen we dat Jezus een hoge priester is die met ons kon meevoeren. Die op gelijke wijze als wij verzocht zijn, maar niet heeft gezondigd. En dat hij bereid is, vers 15 van Hebreeën 4, gelijk als hij verzocht is, vers 16, laten we er met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, omdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. op het juiste tijdstip. Niet ons tijdstip. Niet van, geef mij maar mijn wil tijdstip. Want wat de Heer goed af voor u en voor de kerk van de Heer. En dat betekent dus niet dat in de eerste plaats onze financiële nood, onze lichamelijke nood, onze psychische nood, onze sociale nood, datgene is wat meteen op het voorkomt staat. Want Jezus kan in al onze noden voorzien, dat weten wij. Jezus biedt een oplossing aan voor de nood die het grootste is in ons leven. En dat is als Jezus niet centraal staat in ons leven. En hij biedt de ideale oplossing voor die nood. Jezus geeft aan ons zichzelf. Want Jezus, hangende aan het kruis, is het evangelie. Hij is de opstanding in uw leven. Zijn brood, zijn striemen, zijn bloed is onze redding. Dat is niet alleen maar mooie dogmatische woorden, dat is niet alleen maar een mooie leerstelling, dat is waarheid. Jezus biedt zichzelf. Kent u het verhaal van die vrouw, die Samaritaanse vrouw bij die put? Jezus daar zit en dan een Samaritaanse vrouw en dan zegt Jezus tegen die vrouw in Johannes 4, het water wat ik geef, daar word je nooit dorstig van. Dat water wat ik bied, dat is het beste water wat je kan krijgen. En die vrouw die ademt met hele andere gedachten. Dat water. Water waar ik nooit dorstig van kan worden. Dat moet ik hebben. Verlangen wij naar levend water. Wat onze dorst werkelijk legt. De oplossing voor alle problemen. De basis van ware theologie, ware godsvrucht en religie ligt bij Jezus. Efeze 4, vers 13. Efeze 4, vers 13. Totdat wij alle komen tot eenheid van geloof en kennis van de Zoon van God, de volwassen man, tot de maat van de grootheid en de volheid van Christus. Omdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meestal door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om listige wijze tot waarheid te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is. Christus. Jezus centraal. Komen wij tot dat besef. Die verloren zoon uit Lucas 15 heeft geld gebracht, maar had misschien al een fantastische tijd gehad. Gewoon maar weer party hier, feestje daar. Die had blijkbaar op dat moment de tijd van zijn leven. Immers, hij kon leven zoals hij dat wilde. Hij had immers zijn deel gekregen. En dan kom je in de put. Dan kom je in de problemen. Als je eten bij de varkens. Moet je indenken dat je altijd lekkere barra zit te eten. Dat je mooie pindasoep op hebt. En dat je ineens wordt geconfronteerd met het enige mogelijkheid. En dat is een plakje leverworst. Mag je niet eten, hartstikke onrein. En toch is dat het enige wat je zou kunnen eten. En dan zeg je, hoe kom ik toch in deze situatie?
Hoe kom ik nou in een situatie dat ik niet meer mijn deel kan gebruiken op mijn manier?
Deze zoon ging de put in. Zijn nood had hij in eerste instantie geleden op de verkeerde manier. En toen kwam het besef, Lucas 15 vers 17. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel daglonen van mijn vader hebben brood en overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Als je beseft dat je jezelf niet kunt redden, dan sta je voor een keuze. Het aanbod van Christus, doorgaan op de eigen weg, of iets anders. Luther in 1517 kreeg dat besef. De discipelen uit Handelingen kregen dat besef. Martha in verdriet om Lazarus kreeg dat besef. En ook deze jonge man in het verhaal van Jezus over de verloren zoon kreeg dat besef. Bekeren is niets anders dan teruggaan naar de essentie en als Christus. Dat kan dus ook zijn als je jarenlang in de kerk bent en trouw elke stap op die erop gevolgd en toch in die lauwe Laodicea staat ben geraakt. Willen we meemaken datgene wat de apostel heeft meegemaakt in handeling 1, 2, 3, 4, 5, 6 en verder? Dan moet Jezus weer centraal gaan in ons leven. Weet je dat de discipelen keer op keer in de gevangenis werden gezet en als vervolgens belagen, uitgemaakt voor dit en dat? Maar één ding kon ze niet met de discipelen doen: stoppen op te spreken over Jezus. Soms gebeuren er dingen in ons leven, zelfs als je jarenlang in de kerk bent geweest, of dat je kort bent, om je ogen te laten openen en te ontdekken dat Jezus daadwerkelijk diegene en datgene is wat wij nodig hebben. Jezus zegt in Matthäus 6: als je bidt, gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door verheid van woorden gehoord worden. Word dan niet aan het gelijk, want de Vader weet wat je nodig hebt voordat je hem bidt. Dat was Matthäus 6, vers 7. Voor onze Vader. De Vader weet wat we nodig hebben. Precies. En toch mogen de Vader ons uit om simpelweg naar hem toe te gaan en te vragen: Heer, geef mij daadwerkelijk wat ik nodig heb. U kent mijn nood. U kent mijn hulpgeroep. Maar geef mij daadwerkelijk wat ik nodig heb. In een van de gebeurtenissen met Jezus kwam Jezus in contact met de vader van een maanzieke jongen. En die zei, die vader van die maanzieke jongen: je wilt graag dat je mijn zoon kan genezen. Heer, help mijn ongeloof. Jezus roept vandaag weer aan ons om op de knieën te gaan zeggen: Heer, ik heb u nodig. Ja, ik wil een mooi huis. En ja, ik wil een nieuw baan. En ja, ik heb er zoveel dingen die ik wil vragen. Maar bovenal, Heer, ik heb u nodig. Want de Vader weet wat we echt nodig hebben. En wat we echt bovenal nodig hebben. Is simpelweg Jezus. In 2 Kronieken 7 vers 14, dat is een van mijn lievelingsteksten, zegt de Heere: hij bereid is om zijn volk te vernieuwen. mijn volk over mijn naam is uitgeroepen. Als ze in ootmoed buigen en bidden en mijn aangezicht zoeken en zijn bekering van het slechte wezen, dan zal ik van de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen of herstellen. De Heer wil ons zo veel geven. De Heer zegt zelf: jullie behoren tot mijn volk. En als je mijn volk toebehoort, dan stel je Jezus in het middelpunt. Misschien bent u in het middelpunt van een storm in je leven. Wellicht bent u of heeft u problemen op het werk. Problemen in de familie. Problemen in het gezin. Misschien maakt u zich zorgen over uw gezondheid. Of dat van een dierbare naast. Wellicht bent u in een moment dat u vertwijfeld wordt door allerlei bijbelse leerstellingen en onbijbelse leerstellingen. En u vraagt zich af van wie of wat moet ik nou voor? Er is een oplossing. Dat is niet je eigen weg opgaan. Niet te zeggen, geef mij maar mijn deel. Net als die verloren zoon. Maar het begint simpelweg door naar het kruis te lopen en te zeggen: Heer, ik heb u nodig. Die vorige zoon ging op weg naar huis. En Jezus en die beste man, die vader, staat met armen wijd open zijn zoon op te wachten. Jezus staat met armen wijd open. Wij zijn mensen en wij maken ons druk over van alles en nog wat. En soms gaan we op onze knieën en we komen met een hele waslijst met vragen en verzoekingen en smekingen. Oh, hoe red ik mijn baan op in deze onzekere economische tijden? Hoe kan ik nou mijn familie vertellen over de liefde van Christus? Hoe blijf ik toch staande? Hoe motiveer ik om toch elke dag, elke sabbat naar de kerk te gaan? Hoe blijf ik gemotiveerd om elke dag weer bijbelstudie weer te doen voor mezelf en meer te leren van Christus' liefde? Matthäus 6, vers 31. Wees niet bezorgd en zeg niet: wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee willen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken, ik zou bijna zeggen, ook de heiden. Wij hebben noden, net zoals mensen die niet geloven nog steeds noden hebben. Want uw hemelse vader, vers 32. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Jezus voorziet in alle noden. Onze financiële, onze sociale, onze fysische en onze lichamelijke noden. Hij kan ze allemaal vervullen. Zonder enig probleem. Maar wat hebben we echt nodig? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn Jezus gerechtigheid. En dan zullen ook alle andere dingen ons gegeven worden. Hebben wij, heb ik, hebben we Christus daadwerkelijk gevonden? Hebben wij die klinkpoot weer opgehaald en de deurwagen weer opgezet? Kunnen wij worden gerekend tot die warme gelovigen? Niet lauw, warme gelovigen. Die in vuur en vlam staan en die door niets of niemand, door geen wind, regen, storm, economische problemen, rampen, wat ook komen te worden tegengehouden om de liefde van Christus te verkondigen in deze tijd. Staat Christus centraal in ons leven? Broeders en zusters, vandaag is weer opnieuw de kans om ons geheel en al aan hem te leggen. Want hij is de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. En degene die het alles belooft, broeders en zusters, zal ook doen als we hem in het middelpunt stellen van alles. In de naam van Jezus Christus. Amen.